Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent in uiteenlopende disciplines. Van muziek, theater en beeldende kunst tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Robin de Puy voor fotografie, Bas Kosters voor mode of Tirso Mata voor beeldende kunst. Het jonge talent in deze aflevering is Vera van de Sijp. Ze maakt als artistiek programmeur en ontwerper onder meer websites, bewegende lettertypes en generatieve taalinstallaties en geeft lessen en workshops aan het prestigieuze Yale en Cooper Union in New York. Haar vraag is voor de legendarische Jaap Drupsteen. Hij maakte vanaf de jaren 70 leaders voor de Nederlandse televisie, vernieuwende videoclips en bijvoorbeeld een muziekspecial met Doe Maar. Hij bewerkte en regisseerde muziektheater voor televisie, ontwierp en passant ook nog iconisch geworden bankbiljetten, de laatste in guldens, een versie van het Nederlands paspoort en de gevel van beeld en geluid in Hilversum en werkt nog steeds aan projecties op muziek en fantastische digitale visuals. Vera, we zitten in het prachtige huis van Jaap.
Ja.
Met een eigen home studio, kunnen we zeggen. Er staan allemaal platen, er staan cd's. Hier kan gecreëerd worden en dat gebeurt ook nog steeds.
Ja.
Laten we eerst beginnen met wat jouw visie is op het werk van Jaap. Hoe belangrijk is hij?
Ja, nou, om een voorbeeld te geven. Mijn ouders, die geen ontwerpers zijn, die kennen Jaap. Dat betekent een hele hoop. Wel voor een project wat misschien niet centraal staat in zijn oeuvre, vind ik.
Namelijk de?
Oh, de gulden. De guldenbiljetten. De laatste Nederlandse bankbiljetten, toch? Ja. En ik denk ook dat Jaap voor mij heel belangrijk is geweest in mijn werk en een groot voorbeeld. Als je zijn werk ziet, het lijkt eigenlijk alsof het nu is gemaakt, maar dan 40 jaar geleden. En hij is ook heel erg een van de mensen in Nederland die heel erg met nieuwe technieken en bewegend beeld en projectie experimenteerde. Dus dat was ook altijd een heel groot voorbeeld van mij. Ja, om te zien dat je dat dus met ontwerp ook kan combineren.
Ja.
Dat was niet per se vanzelfsprekend eigenlijk in die tijd.
Nee.
Veel van zijn werk is ook interactief, dus beweegt ook samen met de makers. Dus het Doe Maar project, maar ook... later werken we dus bijvoorbeeld projecties die dan meebewegen met de muzikanten. Dat zijn heel grote voorbeelden geweest. En het is een soort beeldtaal die heel psychedelisch is, maar wel op een hele grafische manier. Ik wil niet dat te veel invullen natuurlijk, maar dat is hoe ik het heel erg zie.
Mag best hoor.
Ja, nou ja, ik zie, ja, het is gewoon, het lijkt alsof het met een supercomputer gemaakt is, maar dan eigenlijk 40 jaar geleden. Dus dat... Yeah. Dat vond ik er altijd heel spannend aan. En als je ontwerper bent, dan vraag je ook vaak af van hoe is dit dan gemaakt? En dat kan je bij hem, bij zijn werk eigenlijk niet zien. En dat vind ik heel mooi eraan.
Ja, absoluut.
Dat het dus ontzettend veel lagen heeft en heel veel kleuren, maar toch ook wel een heel erg grafisch geheel is.
En sluit dat aan bij wat je zelf maakt? Hoe zou je dat omschrijven?
Ja, ik denk voor bepaalde delen wel. Dus ook heel erg kijken van hoe kan je medium pushen? Hoe kan je methodes die je gebruikt, hoe kunnen die restricties daarvan ook je werk anders eruit laten zien? Maar ook hoe kan je dus met nieuwe technieken werken in grafisch ontwerp? En nou ben ik natuurlijk opgegroeid in een andere tijd dan Jaap. Maar dat is denk ik wel een grote parallel. En misschien visueel ook wel, want het is wel ook heel digitaal het werk wat ik maak. En dat kan ik van jouw werk eigenlijk ook wel zeggen, toch? Ja,
dat gebeurt ook wel.
Ja.
Inmiddels,
ja.
Natuurlijk. Sinds de computers zijn, is dat langzaam gegroeid.
Maar zelfs eigenlijk voor die tijd zag het er al best wel digitaal uit, het
ja,
werk dat je
ja.
maakte.
Ja, ik maakte dat in de analoge televisiestudio's.
Ja.
En daar heb je natuurlijk in principe dezelfde maatregelen die je kunt nemen. Namelijk dat je elektronisch kan snijden in beelden en daarvoor andere elementen gebruiken, zodat er een nieuwe compositie bestaat. Eigenlijk is dat het steeds. Het samenstellen van verschillende beelden die dan weer als geheel een eigen taal spreken, om het maar eens pretentieus te zeggen.
Ja.
Je noemde net Doe Maar als voorbeeld.
Ja.
Dat sluit aan bij je vraag eigenlijk, hè?
Ja, en ik denk ook dat dat aansluit bij wat ik heel mooi vind aan veel van je werk, is dat het dus heel erg met muziek samengaat.
Ja.
Daar heb je ook over geschreven op je website. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe de muziek die je gebruikt of waar je werk voor maakt zich verhoudt tot de beeldende laag. Hoe dat proces eigenlijk in elkaar zit voor jou.
Ja, dat is niet, kan ik niet in één keer samenvatten, maar waar het om gaat is dat bewegend beeld en muziek altijd bij elkaar kruipen op de een of andere manier.
Ja.
Althans zich heel duidelijk tot elkaar verhouden. Want als dat mis is, dan is het ook hartstikke mis. Dus dat moet raak zijn. En dat betekent dat je dat je iets in de sfeer, in de snelheid van beweging en in de vorm die die beweging maakt, connectie moet vinden.
Ja.
En dat is heel wonderlijk, want zolang dat niet werkt, is het eigenlijk totaal oninteressant.
Ja.
Dat zie je ook vaak. En op het moment dat je dat te pakken krijgt, dat je dat de beweging en de muziek, dat die duidelijk één taal gaan spreken, dan is dat fantastisch, dat is een kick.
Ja.
En dat is waar ik altijd op uit ben geweest eigenlijk.
Is er een project waar dat heel goed voor je werkte?
In bijna alle projecten wel.
Ja. Want, ja, dat is mooi.
Want ik was toen naar op zoek. Ja.
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 Ja. Zit er een hiërarchie in een volgorde? Begint het met geluid of begint het met beeld?
Nee, dat hangt er vanaf eigenlijk. Kijk, als er muziek is en ik moet daar beelden bij maken, dan is het simpel, want dan is de muziek heel bepalend.
Ja.
Maar het kan ook andersom. Dat je de beelden hebt waar je muziek bij zoekt. Dat is in de begintijd zo geweest.
Ja.
Bij de VPRO, IDENS heet dat tegenwoordig, heb ik altijd muziek moeten zoeken.
Ja.
En wel eens op maat snijden. Dus wat betreft de lengte of de timing, of soms de snelheid. En dan wordt het een soort dialoog. Want als je die muziek hebt gekozen en de bewegingen van dat beeld kloppen nog niet, dan pas je die bewegingen weer aan.
Ja, dus eigenlijk ga je heen en weer tussen het beeld. En
dat is eigenlijk altijd het geval.
Ja.
Ook als ik muziek bij grote concerten maak.
Ja, want je hebt ook bijvoorbeeld live muziek. Dus eigenlijk terwijl de muziek gemaakt wordt, bijna als VJ ook bijvoorbeeld projectiemapping gedaan voor orgels.
Ja.
Hoe gaat dat proces dan?
Dat gaat eigenlijk nog steeds op dezelfde manier. Want ik heb dan een partituur en ingespeelde MIDI-noten.
Hmm.
Dus die kunnen in principe op elke snelheid worden afgespeeld. Maar meestal werk ik nu natuurlijk in een vast tempo, want dan heb ik gelijke tijdeenheden.
Hmm.
En dan vind ik ook de synchroniteit die daarbij belangrijk is.
Ja.
Want je kunt proberen wat je wilt, maar er is maar één echte relatie tussen beeld en geluid. Die zit hem in de snelheid van beweging.
Ja.
En daar heeft het tempo mee te maken. En dat in de matrixen, zal ik maar zeggen, waar de noten in verdeeld zijn.
Ja.
En als je die connectie hebt, elektronisch, of in ieder geval ergens in je systeem, dan kun je die synchroniteit beheersen.
Ja, dan kun je
en dan ontstaat dat effect.
Ja. Ja, dan kun je het eigenlijk synchroon met elkaar inzetten.
Ja.
En je schreef ook dat muziek kan zonder beeld muziek, werken.
Ja, ja.
Maar eigenlijk moet bewegend beeld werkt veel beter als er muziek bij zit.
Nou ja, als het tenminste, laat ik maar zeggen, wat bijeengefantaseerd is door iemand die beelden wilde laten bewegen, dan gebeurt dat meestal, dat je denkt van, hé, is er muziek bij of niet?
Ja.
En dan zoek je er als het ware naar. Dat is heel gek. Maar dat is nou een keer zo, omdat je zelden of nooit beeld ziet. Tenminste, niet zodra je het in de media ziet. Zie je niet vaak beeld, bewegend beeld wat geen geluid heeft.
Er klopt, er klopt iets niet voor je gevoel.
Ja, ja, precies.
Ja. Dan mist er iets eigenlijk.
En dat is natuurlijk altijd zo geweest als je het met televisie te maken had. Dan had je al de cultuur van de leaders, dus de beginfilmpjes die meestal grafisch zijn. En er moet opwekkende muziek bij, want je wilt attentie hebben voor de productie die er volgt.
Zoals bijvoorbeeld bij de VPRO leaders.
Ja. En dat was, maar voordat ik bij de VPRO werkte, heb ik nog 5 jaar bij de NOS gewerkt. Dat was toen nog de zwart-wit televisie in de begintijd. Nederlandse Televisiestichting, dat is NTS.
Want je hebt de gezegende leeftijd van?
83.
Ja, precies. Ja. Dus zover gaan we terug inderdaad.
Ja, we gaan terug naar 1964.
Ja, heel goed.
Ja.
En toen was dat eigenlijk al aan de orde. In het begin mocht ik die dingen niet maken, want ik was nog niet hoog genoeg in de hiërarchie. Maar toen ik, na een paar jaar wel. Dus toen kon ik die dingen ook echt maken. Maar we deden dat allemaal toen nog op film. Dus dan was het beelden tellen en muziek afstrepen.
Dus eigenlijk frames per seconde aftellen.
Ja. Ja, de televisie draaide op 25 frames per seconde. In de computer draai je in 60 frames per seconde. Maar dat kun je indelen. Dus ik werk met muziek meestal in 24 fps. Omdat je dan de muzikale verdelingen kunt aanhouden.
Ja.
De hele noten zijn op 12 frames en dan heb je de onderverdelingen naar 6 en 3 frames.
Dus eigenlijk met een 4/4 maat.
Ja, precies. Ja, deel precies. Bij door 4.
Ja, ja. Ja.
Dus er zit eigenlijk een hele technische kant aan die verhouding tussen geluid en beeld.
Die technische kant is heel groot en ingewikkeld kan die ook worden.
Ja. Ja, daar begint het ook.
Ja, daar begint het wel. Ja. Ja. Anders krijg je er echt geen vat op.
Juist, ja.
Ja. Ja.
En als jij zegt, bijvoorbeeld bij die leaders, beeld zonder geluid is vreemd, dat pikken we niet. Betekent dat eigenlijk dat muziek een krachtiger medium is dan beeld? Of kun je het zo niet stellen?
Ja, dat denk ik wel. Als de muziek fout is, dan gaat het beeld ook mee naar beneden, zeg maar.
Ja.
Ik noem het altijd dat je kunt aan de beelden zien of ze de muziek wel horen of niet. Andersom kan het ook, maar het werkt minder sterk, want de muziek is gewoon aanweziger en zit dichter bij je emotionele lagen, denk ik, dan de beelden alleen maar. Op het moment dat beelden er zijn en bewegen, kunnen ze natuurlijk veel betekenis van zichzelf hebben. Maar op het moment dat ze bewegen, dan moeten ze goed gesteund worden. Ja? Moeten ze goed drijven op de muziek. Anders dan heeft die typische magie die dat heeft, die komt niet los. Die komt niet omhoog.
Ja. En je hebt eigenlijk dus de technische kant van het moet op de maat lopen en er zit een logica achter. En ik ben ook wel benieuwd in hoeverre muziek dus ook de beeldlaag informeert op een meer emotionele kant. Dus hoe breng je dat gevoel van die muziek eigenlijk over naar beeld?
Ja, dat is ook zo. En ja. Dat maakt, ik zou bijna zeggen, dat maakt geen barst uit. Elke vorm, de neiging heb ik altijd om abstracties te kiezen. Maar die vormen krijgen geen inhoudelijke betekenis zozeer, tenzij je dat duidelijk aangeeft, dat je een kast bouwt of een stoel die daarmee te maken heeft en die dan ineens omvalt, weet ik veel. Dat zou kunnen. Maar dat leidt eigenlijk ook af, omdat je dan een verhaal begint in te leiden.
Ja.
En op het moment dat het narratief wordt, ja, dan heb je hele andere problemen erbij. Want dan moet het een soort opera-achtige inhoud hebben. Dus als je dat niet nodig hebt, of daar gaat het niet over wat je aan de orde wilt stellen, dan maakt het helemaal niet uit of ik een cirkel of een vierkant neem of een andere grillige vorm. In principe is alles goed. Als dat qua vorm en kleur maar een krachtige samenhang heeft natuurlijk. Zoals in feite het altijd nodig is als je abstracte kunst maakt.
Ja.
En je zei, als het gaat om wat je uit wil drukken, hoeft het niet herkenbaar te zijn. Kun je samenvatten wat jij wil uitdrukken als je vrij werk maakt? Gaat het dan om die harmonie tussen die twee?
Ja, dat klopt inderdaad. Zo'n beweging moet op de een of andere manier wel wat, het geluid wat dat schijnbaar opwekt, dat moet daar wel connectie mee houden. En dat gaat vaak vanzelf, als je die synchroniteit van beweging maar hebt. En op de een of andere manier is het dan ook belangrijk dat de snelheid van beweging, dus het begin, het eind, maar ook het afgelegde afstand, goed in het geheel zit. Met name als de ritmes complexer en sneller zijn, dan is dat heel belangrijk. Want als dan de bewegingen in je beelden te traag zijn of te slom, of te klein, dat kan, maakt niet uit, dan is het ineens is die kracht weg. En om die kracht te vinden is die snelheid van beweging heel belangrijk. Dus dat gebeurt wel, met name als je met ritmes werkt, of met beats, simpelweg. Dus het kan ook gewoon keiharde techno zijn. En dan is dat ineens, dan luistert het heel nauw.
Dat was ook een term die je noemde van Michel Sion. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Synchresis?
Dus synchresis, oh ja, dat is van Michel Sion.
Ja.
Dat is een Franse muzikoloog die dat verschijnsel heeft beschreven en het belang daarvan heeft onderstreept, zal ik maar zeggen, met zijn theorieën.
Ja.
Ja,
dat is eigenlijk het centerpunt van, of het middelpunt van je werk, toch?
Dus dat, daar komt het wel op neer. En ik wist helemaal niet dat die theorie, ik deed het al een hele tijd, tot een andere muzikoloog me erop wees dat er echt een theorie over was. En dat was natuurlijk heel interessant, dus die heb ik wel meteen opgezocht.
Ja, eigenlijk deed je dat al uit jezelf.
Ja,
ja.
Dat klopt. En dat gaat ook om, andersom werkt het ook. Want als je in een auto zit en je hebt muziek aan en je ruitenwissers gaan heen en weer, dan zit je daar al, dan begin je daar ook een beetje in te hangen. Uh-huh. Je ziet dat het niet klopt en soms ineens wel. En dat kan. Dat is eigenlijk een hele sterke aanwijzing dat verschijnsel bestaat in de menselijke dimroom.
Ja.
En als je iets maakt, moet het dan nog een verwijzing hebben naar onze maatschappij zoals we hem kennen? Moet het een emotie uitdrukken? Moet het iets vertellen? Of is het een zuivere abstractie, een zuiver abstract toneel waar beeldende lagen en muziek elkaar ontmoeten?
Ja, dat laatste is het geval, want dat is volgens mij wel een heel legitiem soort emotionaliteit.
Ja, dus, maar wel heel abstract het werkt. Ja, dus eigenlijk heb je een soort speeltuin van vormen. Zolang ze maar op het ritme meewerken, kan je alles doen wat je wilt.
Ja, maar dat weet je, het trof mij voor het eerst het sterkst met het werk van Norman McLaren. Dat is een Canadese animatiefilmer die krasfilmpjes maakte. Op een gegeven moment had hij geen geld meer voor een camera en toen heeft hij zwarte film gebruikt en daarin zitten krassen. En toen had je optisch geluid. Dus de muziek, die was toen van het Oscar Peterson trio, dacht ik, die kon je lezen. Want de accenten, muzikale accenten, die waren herkenbaar als vormpje. Dus hij heeft daarnaast allemaal vormen gekrast en strepen en noem maar op, die met die muziek te maken hadden. En die kon hij zo afspelen. En,
wow.
En daar, nou, daar had hij een heel filmpje van gemaakt. Hoe heette dat ook weer? Begone Dull Care. En toen ik dat zag, dat was ergens, ik denk eind 59 of 1960 ongeveer, dat zou kunnen. Als je het dan over emotionaliteit hebt, ik moest er vreselijk om lachen. Op de een of andere manier. En het werkte ook zo ontspannend. Omdat het tegelijkertijd zichzelf zo relativeerde. Het was wel kunst, maar het was eigenlijk niet serieus, want ik moest erom lachen.
Ja.
En dat vond ik een heel belangrijke emotionele laag die werd aangeboord.
Eigenlijk een soort speelsheid.
Ja. En dat is eigenlijk waar ik nog steeds mee bezig ben.
Ja.
Ik ben nooit verder gekomen.
Nou, volgens mij is dat ver genoeg, toch?
Ja, dat is ver genoeg, ja. Als dat lukt.
Is er één werk waar jij specifiek benieuwd naar bent als het gaat om die relatie tussen beeld en geluid?
Nou, er zijn een hoop natuurlijk, maar misschien kunnen we het over meer recent werk hebben. Hoketus?
Ja, Hoketus.
Ja. Dat is een werk waar je nu mee bezig bent.
Ja,
We hebben het nu gehad over de relatie tussen beeld en geluid. Zou je daarover kunnen vertellen hoe dat werkt bij dat werk?
Misschien eerst even omschrijven hoe het eruit ziet.
Ja, Hoketus was een productie van, of een compositie van Louis Andriessen, die heel veel teweeg bracht destijds. En die ook weer werd gevolgd door zijn leerlingen. Maar Hoketus is in principe een techniek, een instrumentele techniek, waarbij een orkest opgedeeld is in tweeën en de verschillende helften spelen om en om een noot. Dat heeft een wonderlijk stereo-achtig effect in de concertzaal. En ik was heel nieuwsgierig naar hoe het zou zijn als ik Hoketus ook zou visualiseren. Daar heb ik een aantal vormen voor gebouwd die bewogen op onvoorspelbare manier. En die twee helften zie je dus in het beeld ook. Want je ziet wie welke helft speelt. En tegelijkertijd zijn die vormen volkomen grillig. En die kloppen dus niet. Maar die gaan wel kloppen op het moment dat er een slagwerker is die beide helften steeds speelt. En dat hadden we gewoon met een drumcomputer in de VideoSync software hadden we dat actief gemaakt. Waarbij ik live ook nog weer de knooppunten die interessant waren in de bewegingen van die vormen, die kon ik ook verstellen live. Dus dan telkens is er een ander deel. Oh ja, en het is ook zo dat de slagwerker die dat speelt, de leiderslagwerker, zou ik maar zeggen. Die geeft steeds met een teken aan welk deel van de compositie er dan weer gespeeld wordt. Die compositie bestaat uit stukken, uit fragmenten. En die kunnen dus opgeroepen worden. Maar die hebben wel steeds met elkaar te maken. Maar die hebben een heel onvoorspelbaar verloop. Dus dat is heel boeiend om te volgen.
Ja.
Maar wat ik al wist, dat er heel veel mensen geen raad mee weten. Die vinden dat hier echt een beetje stomme muziek, als het ware.
Te experimenteel?
Ja, toen wel. Ja. Dat gebeurde in de jaren 70.
Ja.
Maar ik heb het weliswaar nu over 2020 ongeveer.
Ja.
Maar doordat ik die methode had bedacht ervoor, dus die visuele ondersteuning zou je kunnen zeggen, zagen mensen ineens hoe die muziek ook werkte.
Dat
werd heel boeiend. Ja. Die zagen die konden die tekens zien, die konden zien dat de vormen versprongen, maar die repetitie werd erin gegeven door een midi-slagwerker, zal ik maar zeggen.
Dus dat was super strak.
Ja, precies. Ja. Die onze cues speelde.
Ja. Dus eigenlijk is dat een beetje zoals Norman McLaren, dat werk wat je in het begin van je...
Ja, in zekere zin wel.
Het beelden maken van die muziek, eigenlijk.
Ja.
Dat je bijna het kan lezen, dat het een soort van abstracte bladmuziek is bijna. Ja. Heel mooi.
Dus eigenlijk, dat is grappig, de muziek komt dichter bij je gevoel, komt direct bij je binnen, zit dichter bij je gevoel, zoals je eerder zei.
Ja.
En we hebben dus de beelden kunnen we gebruiken om te snappen wat we dan blijkbaar voelen of wat er binnenkomt.
Ja, dat is heel duidelijk gebleken. De verschillende mensen hebben dat gemeld, dat ze nooit snapten waar die muziek over ging en er op een bepaalde manier ook niks aan vonden, want ze vonden het vaak te monotoon.
Ah.
Maar door die beelden zagen ze precies wat ze hoorden.
Ja.
En dat werkt ook weer.
Ja, dus die twee versterken elkaar echt, beeld en geluid. Ja. Hebben allebei andere eigenschappen en samen...
Ja, en heel veel mensen hebben begrepen waar die muziek over ging.
Ja, heel mooi.
En dat is één kant van het verhaal, want wat er natuurlijk ook gebeurde was dat ik een andere stukken van Louis heb gevisualiseerd. En dat waren meer muziektheaterachtige stukken, zou je kunnen zeggen. Dances is er één en de andere is La Passione. En daar zie je het verhaal. Het is eigenlijk gewoon geïllustreerd, zou je kunnen zeggen.
Mm.
Maar met name La Passione, daar heb ik oude filmbeelden gevonden. heb ik alleen maar rommel van internet gehaald. Dus oude Italiaanse films en een oude Engelse documentaire. En daar heb ik beelden uit gesloopt, zou je kunnen zeggen. Maar die zijn wel gestileerd gemaakt. La Passione met name gaat over een Italiaanse dichter. Deze Dino Campana was wel een enigszins belaste man, mentaal. En daar schreef hij ook over. Hij beschreef hoe hij vreselijk onder de indruk was van dingen die niet klopten. En Louis heeft natuurlijk die waanzin in zijn compositie laten horen. Oh ja. En dat was ook heel duidelijk. Maar het gekke was dat niemand wist precies waar die muziek op sloeg. Je moest echt het verhaal goed kennen om te snappen waarom die muziek zo klonk en waarom die compositie zo gemaakt was. Louis volgde daar het gedicht, zou je kunnen zeggen. Toen werd de generale repetitie uitgevoerd van La Passione. En Louis zat in de zaal, in zijn eentje, helemaal in het midden. En toen het afgelopen was, toen dacht ik, nou, het zal mij benieuwen. En Louis kwam naar me toe en hij was echt zeer ontroerd. En dat is natuurlijk al een heel duidelijk signaal. Maar hij zei dat sinds hij het stuk had gecomponeerd, was het nooit meer zo dicht bij hem geweest.
Mm. Mooi.
En hij was echt erdoor ontroerd, want hij zag bevestigd wat hij wel wist en waar hij op gewerkt had. Maar ineens had het vorm gekregen. En dat was heel stevig, ja.
Vera, sluit het aan bij hoe jij omgaat met die verhouding tussen beeld en muziek.
Ja, het is goed om te horen dat het dus ook een technische kant heeft. Dat herken ik heel erg.
Ja, Ik heb je werk gezien.
Ja, ja. Ja, niet, het is natuurlijk een andere soort software die ik dan gebruik. Maar die technische kant die zit er nog heel erg aan.
Ja.
En dus ook dat het heel erg heen en weer gaat. Dus dat je, nou ja, ik maak ook veel abstract beeld. En dat het ook heel, nou voor mij gaat dat heel intuïtief. Ja. Dus het is inderdaad wat je ook zei van, eigenlijk maakt het niet eens uit wat voor een vorm het heeft. Zolang het maar bij elkaar aansluit.
Ja,
en
dat precies.
De beweging heel erg. En dus ik herken dat wel heel erg, die methode. Dus dat je echt, zolang je die samenspeling hebt, dat het bij elkaar aansluit, dat je eigenlijk een soort speelveld hebt waarin je oneindige dingen kan maken.
Ja, ja.
Want jij
ontleent je vormen aan de typografie, hè?
Veel,
het
ja. Ja, ik heb een...
Ja, dat is ook het materiaal. En dat is waar het over gaat. En wat je als het ware verrijkt met die bewegingen.
Ja, ja, want daar heb je eigenlijk nog een laag van. Je hebt dus het beeld, maar je hebt ook dan... met typografie kan je natuurlijk tekst gebruiken en heb je een laag van betekenis.
Precies. Ja. En op die manier draagt het je betekenis en andersom.
Ja.
Je hoeft niet eens per se aan muziek te denken, maar meer aan sound design misschien. Hmm. Dat vormen worden karakters.
Ja.
En dat zijn ineens beesten die... Die meedoen of die wat te melden hebben.
Die een gedrag hebben.
Ja, en dat kun je, als je dat kiest bij bewegende vormen, dan weet je dat je altijd te maken hebt met die karakters. Die wil je graag zien of meemaken. En dat krijgt in elk geval betekenis als het komisch is. Het is niet altijd terecht en niet altijd bruikbaar, maar... Als je dat effect hebt, zit het meestal wel goed.
Ja, als je kan zien dat er plezier is, dat er een soort van plezier of joie de vivre bijna in zit, dat maakt het natuurlijk...
Maar ik vind het wel grappig dat je dat ook ontdekt.
Ja.
Dat een belangrijke betekenis is.
Ja, dus van een hele andere kant natuurlijk, maar wel eigenlijk komt het op datzelfde neer.
Ja, maar het is één waarheid.
Ja, klopt.
Wat goed, jullie zijn het helemaal eens.
Ja.
Ja.
Met 60 jaar ertussen in ervaring, maar jullie werken aan hetzelfde eigenlijk.
Ja, ja. Zo werkt het wel, ja.
Dank jullie wel voor jullie mooie antwoorden en mooi gesprek.
Ja,
bedankt. Okay. Alsjeblieft.
Tot zover deze aflevering van de Young Talent Podcast. Vond je hem leuk? Abonneer je dan vooral en beluister ook de vorige 43 afleveringen. Bijvoorbeeld die met ontwerper Hansje van Haarlem, designer Piet Hein Eek of fotograaf Viviane Sassen. De muziek die je hoort is van Maarten Hogenhuis en mijn naam is Luc Heesen. Heel graag tot de volgende aflevering.